is 30 april.
2024 wordt een belangrijk verkiezingsjaar. Want op 9 juni kiezen we een nieuw Vlaams, Brussels, Federaal en Europees Parlement. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is DS Vandaag op campagne. Van de grote volkspartij is CD&V de jongste decennia verschrompeld tot een klein partijtje van net iets meer dan 10%. Onze collega's spraken 2 uur lang met voorzitter Sammy Mehdi. Hoe verklaart Mehdi de neergang van zijn partij? Hoe hoopt hij het tij te keren? En vooral, hoe wil hij ons verleiden om op 9 juni toch op CD&V te stemmen? Voor we beginnen maak ik graag nog even reclame voor ons podcastfestival. Dat vindt dit jaar voor de 3e keer plaats in Oostende op 8 en 9 november. Nieuw is dat je dit jaar zelf kan kiezen wie er komt. Stuur je wishlist nu in via podcastfestival.standaard.be. Hopelijk tot dan. Jan-Frederik Abeloos en Simon Andries van onze politieke redactie. Jullie spraken vorige week bijna 2 uur lang met CD&V-voorzitter Sammy Mehdi.
Ik zeg altijd, politieke partijen op zich komen en gaan, maar iedere ideologie blijft bestaan.
Was het een leuk verkiezingspraatje, zeg maar?
Het was veel meer dan een verkiezingspraatje, vond ik zelf. Het was voor ons ook spannend, omdat het de eerste keer was dat we een voorzitter of een kopstuk van een politieke partij echt 2 uur lang op de rooster legden in Bozar. Het is de start van een reeks, interviewreeks. De inzet was toch dieper gaan, echt op de ideologie van waar staat CD&V nu voor en al die andere partijen die we nog gaan interviewen. En finaal willen ze de macht. Ja. Daar draaien verkiezingen om. Ja. Ja, om wat te doen. Dat is een beetje de overkoepelende vraag, zeg maar. Ja, en ja, ik vond het heel interessant, het gesprek. Ja.
Wat voor indruk maakte Mehdi op jullie, Simon?
Ja, het was wel heel duidelijk dat hij een bepaalde boodschap ook wilde geven. En dat komt ook goed naar voren in het interview nu, is dat hij toch wel de CD&V nu op een conservatievere koers wil zetten. Ja. Hij gaf daar echt heel veel verschillende voorbeelden van, maar het overkoepelende was toch een beetje van, christendemocraten zijn te veel meegegaan in het wereldburgerschap, het universalistische...
Ja, laat ons eens luisteren naar wat Mehdi daarover zei in jullie gesprek.
Ik denk dat, dat christendemocraten in het verleden misschien te lang zijn meegegaan in de universaliteitsprincipes, het geloof in de absolute mondialisering, het geloof in wereldburgerschap, bijna zelfs een geloof in de maakbaarheid van de samenleving. Terwijl christendemocraten as such afstammen van conservatieven en het geloof dat de mens geen rationeel, maar een emotioneel wezen is, die dus ook wel beroep moet doen op tradities die voor mensen belangrijk zijn.
Wat bedoelt hij daar nu concreet mee, Simon?
Hij gaf meteen het voorbeeld van de hoge snelheidstrein. Dus dat onze wereld is aan een sneltempo aan het veranderen. En dat hij zelf zegt, is eigenlijk de bedoeling of het nut van christendemocraten is net om ervoor te zorgen dat die trein een beetje vertraagt. En dat iedereen die niet zo goed om kan met die snel veranderende maatschappij, dat die nog kan opstappen op de trein.
De wereld waarin dat ik opgroei is vele malen anders in vergelijking met mijn nichtje, die 20 jaar jonger is, dan in vergelijking met mijn ouders, die 30, 40 jaar ouder zijn. Dus wij evolueren aan zo'n snelheid dat het belangrijk is voor een conservatief en een christendemocraat om ervoor te zorgen dat iedereen op de trein kan instappen.
Ik denk dat dat de belangrijkste beeldvorming is dat hij wilde doortrekken. Ja. Nu, hij koppelt dat ook wel aan heel veel verschillende soorten thema's. Die passeerden soms ook nogal snel de revue. Maar bijvoorbeeld, de hele discussie rond Zwarte Piet. Dat hij zelf ook zei van, ik begrijp perfect dat mensen daarover praten aan de keukentafel of tijdens familiefeesten. Ook al zegt hij zelf van, dat is absoluut niet het belangrijkste thema. Maar dat mensen dat zien als iets van, het verandert te snel. En ja, zo waren er nog wel een aantal voorbeelden dat hij zegt van, het is onze taak als CD&V om ervoor te zorgen dat dat niet te snel doorgevoerd wordt of dat we niet mensen verliezen onderweg.
En dat doet hij dan door de trein te vertragen. Je zou ook kunnen zeggen, we doen dat door mensen sneller mee te laten lopen. Het is een beetje een andere blik, zeg maar.
Ja. De slogan of de basishoeksteen is elke mens telt. En dat proberen ze door te trekken. Socio cultureel in een wat conservatiever, bij momenten gespierder programma, wanneer het gaat over migratie bijvoorbeeld. Normen, waarden staat weer heel centraal. Maar ook in het uitbreiden van een aantal verlofsystemen voor mantelzorgers, mensen die kinderen krijgen. Dus ook weer de gedachte van, ja, er moet voldoende tijd en ruimte zijn om voor anderen te zorgen, om anderen op te voeden.
Ja.
CD&V is dan natuurlijk ook niet de liberale partij, want die zeggen inderdaad, hè, zorg ervoor dat iedereen snel genoeg wordt, dat hij op de trein kan. Nee, daarvan zegt CD&V en media, nee, niet iedereen gaat dat kunnen. Sommige mensen zijn niet mee met die nieuwste snufjes of weten heel goed hoe het allemaal werkt online of willen niet al hun bankverrichtingen per se via een app moeten doen. Die willen iemand kunnen ontmoeten achter een loket. En voilà, daar willen wij nog altijd voor zorgen dat dat sociale weefsel, dat er is, dat er blijft, dat gesoigneerd wordt.
Ja.
En daar wil Medi toch wel het verschil mee maken met andere partijen.
Ja, ik vond ook wel dat hij zelf ook wel een beeld schetste, een nogal somber beeld van een hyper-individualistische samenleving.
Mm-hmm.
Ik kon onder andere ook terug over smartphone en de rol van de sociale media.
Dat vond ik een heel opvallend moment. In de
ja, absoluut. Ja. Ik denk niet dat we het hadden verwacht ook dat daar plots over zou gaan, maar het zegt wel iets over hoe dat hij en hoe dat hij met zijn partij wil kijken naar de samenleving.
Ja. Want hij zei concreet, smartphone onder de 16 jaar was het, denk ik.
Onder de 16, ja.
Dat zouden we beter niet meer.
Grote doen. Rommel.
Ja.
Verbieden, ja.
Mijn nichtje is 14. Ik weet niet goed welk voordeel ze haalt uit TikTok. Zeker op die leeftijd denk ik dat we veel te weinig stilstaan met de impact van sociale media op de allerjongsten.
En zegt u dan verbieden?
Ja, als je het mij vraagt, dan vind ik dat je die rommel uit het leven van onze allerkleinste moet halen. Ja.
Ja. Dat is een persoonlijke titel, voor alle duidelijkheid. Ja. Dus het is geen partijpunt. Het is opvallend ook omdat je het niet associeert met Sami Mehdi. En dat is wel vaker.
Mm-hmm.
Men ook daarmee geconfronteerd. Het is een cosmopolitische man. Weet heel goed hoe sociale media werkt. Zit op TikTok. Is man van de wereld. Komt uit Brussel. Spreekt zijn talen. Wereldburger bijna. Hè. Maar zegt hij dan zelf, ja, is dat dan echt contact?
Ja.
Heb ik wel nog mensen waar ik echt kan tegen zeggen hoe ik mij voel?
Ja.
Het antwoord leek in zijn geval bijna nee. Van ja, het is een eenzaam bestaan geworden, ondanks al die snufjes. En dat maakt hem ook wel interessant. Hij belichaamt standpunten die je eigenlijk niet zou verwachten bijna bij iemand als Sami Mehdi.
Zit er dan niet te veel strategie achter? Erg geloofwaardig lijkt dat niet echt dat iemand zoals hij dat uitdraagt.
Ja. Ja, het is natuurlijk wel altijd zo geweest dat CD&V ook de partij is die ook meer kijkt naar work-life balance. Zorgen dat er nog altijd tijd is om voor elkaar te zorgen. Ook voor oudere mensen. En, dus dat hij natuurlijk heel sterk uitdraagt en dat doet hij ook. Maar ik vond het op bepaalde momenten echt heel somber als het ging over de langdurige zieken in ons land. We gaan bijna naar 600.000 langdurige zieken op lange termijn, waaronder ook veel jongeren. En dan zei Sami Mehdi daar zelf ook over van, ja, ik ken mensen van mijn leeftijd die levensmoe zijn.
Mm.
Dan denk ik toch, ja, het is toch wel stevig en dan spreekt hij toch wel over zijn eigen omgeving. Dus ja, moeilijk in te schatten wat dan nu precies strategie is en wat daarnaast, maar het is ook gewoon belangrijk wat dat hij met de partij wil uitdragen. En dat beeld is wel duidelijk geschetst nu.
Ja, ja. Terug naar dat conservatisme, dat heeft hij letterlijk
ja, en ook gezegd, het platteland, hè, zoals hij het dan noemt. Want het is wel iets wat je hoort bij andere voorzitters, bij andere partijen. Mm-hmm. Van, allee, de CD&V met Sami Mehdi.
Mm-hmm.
Zo'n cosmopolitische Brusselaar die het plots opneemt, een jonge gast, die het plots opneemt voor respect voor de ouderen en het platteland.
Mm-hmm.
Hoe geloofwaardig is dat?
Hij stelde dat wel heel hard voor als een utopische plaats, het Vlaamse platteland.
Ja.
Ik denk dat hij ook wel met wat de uitdagingen in kampen, maar het is heel duidelijk dat hij wel dat beeld wil creëren.
Ja. Wil Sami Mehdi wat af van het beeld van CD&V, is de midden in het bed partij die het die toch met iedereen in zee kan. Hij lijkt zich wat meer naar rechts te positioneren.
Het is heel dubbel, want wanneer je het dan hebt over de rol straks bijvoorbeeld van CD&V, wat willen ze nog gaan doen na de verkiezingen, ja, dan zal hij, zegt hij, snel, wij kunnen, samen met Les Engagés dan, hun partners in Franstalig België,
die het toevallig heel goed doen.
Voilà. Hopelijk worden wij groot genoeg, waarna wij die sotternijen van links en rechts eigenlijk een beetje vertalen naar een redelijk regeerakkoord. Ja. Wij zorgen wel dat we dan N-VA en PS misschien meenemen, maar dat het allemaal wat redelijk komt. Dus dan zie je toch weer die centrumrol die ze voor zichzelf zien, eens het gaat over de uitoefening van de macht, in een regering zitten. Maar nu in verkiezingstijden, wanneer het gaat om, ja, je moet nog wel nog mensen overtuigen om op jou te stemmen, zie je inderdaad dat die toch meer gaat voor de uitgesproken standpunten, voor een meer uitgesproken centrumrechtse koers, wanneer het gaat over die socioculturele thema's, en dan centrum links, of zo noemt hij het dan toch zelf, wanneer het gaat om socio-economische thema's. En dat is anders dan bij zijn voorgangers, Wouter Beke, Joachim Koens, die dan toch ook programmatorisch al meteen voor het compromis, bij wijze van spreken, gingen.
En nu stelt hij zich heel combatief op, hoe dat hij zich verhoudt ten opzichte van N-VA bijvoorbeeld.
Ja.
Dat is een andere CD&V, daar moeten we wel eerlijk in zijn.
Ja, oké. Okay, ja. Laat ons daarop doorgaan, die verhouding tegenover N-VA. De indruk die ik had is, de tijden van het kartel, zeg maar, in 2004, dat is nu wel definitief passé. Hij loopt niet meer aan het handje van Bart De Wever.
Die frustratie bij De Wever is groot, omdat hij nog leeft in een werkelijkheid van het verleden. De Wever van 10 jaar geleden die zegt, koest houden, of ik kijk een keer eens naar rechts, die zou, denk ik, bij een aantal partijen voor wat ongerustheid hebben gezorgd. En nu ziet je daar een generatie die naar elkaar kijkt en die denkt, oei, ja, als je dat wilt doen, doe maar. Hè. Dat is dan uw keuze.
Het is een beetje handelsmerk geworden van beide voorzitters om zich heel hard af te zetten tegen elkaar. Het interessante bij Medi is dat je daar inderdaad wel afvraagt hoe berekend die afstand nu is die hij zoekt van de N-VA. Want op verschillende momenten liggen die twee partijen wel dicht bij elkaar. Mm. En ja, het gaat dan ook over de PS niet veel goeds kunnen zeggen, Sammy Medi, en over de Franstalige onwil om te hervormen. Dus in veel van wat hij wil bereiken, ja, zal hij toch via de N-VA moeten passeren? Of zou makkelijker moeten zijn samen met N-VA? Maar het valt op hoe moeilijk het hem valt om daar iets positiefs over te zeggen. Als hij bijvoorbeeld begint over het budgettaire traject van België, dan begint hij meteen over wat een fantastisch werk dat de regering Di Rupo gedaan heeft om de begroting op orde te zetten.
De regering Di Rupo, op budgettair vlak, de beste regering die we gehad hebben na de Hanen tot op de dag van vandaag. Ze was met 6. Deze regering, budgettair vlak, was niet goed.
En dan slaat hij eigenlijk de Zweedse regering over, die strikt genomen toen ze gevallen is, bijna op een begrotingsevenwicht zat. Het denkt eerder nostalgisch over de regering Di Rupo dan over de Zweedse regering zonder socialisten en met N-VA. Dus dat valt heel hard op. En dan vraag ik mij af of dat helemaal breed gedragen wordt binnen de partij.
Ja.
Zeker inderdaad, West-Vlaamse afdelingen lijken mij toch wat Vlaamser in de zaak te staan.
Ja.
Meer nog gericht op de N-VA, ook stoerder op het communautaire vlak. Sammy Medi lijkt dat allemaal van tweede orde.
Het is heel duidelijk dat hij vooral die boodschap kracht wil bijzetten, dat de CD&V geen onderaanneming van N-VA is.
Nee.
En dat hij dat verschil in de verf wil zetten. En ik vond dat zelf wel een opvallende passage in het interview, dat hij voor het eerst eigenlijk openlijk toegeeft dat in de Vlaamse regering dat er een soort van catharsis moment geweest is toen dat de CD&V echt absoluut voet op de rem gezet heeft voor kinderbijslag. Ze willen dus opnieuw kinderbijslag indexeren.
Najaar 22 was dat eigenlijk.
Ja, klopt. En ze zijn toen zo zwaar gegaan. De regering, Vlaamse regering, redelijk ongezien zwaar in crisis. Terwijl je ziet dat de Medi op dat vlak neemt het wel. Hij pakt het wel. Hij zegt van ja, inderdaad, we hebben dat gedaan.
Uh-huh.
En we hadden dat momentje, dat catharsis momentje nodig om te tonen aan de wereld dat de verhoudingen veranderd zijn.
Ja, het is vooral zich zetten en dat komt de N-VA heel slecht uit, omdat het dwarsboomt volledig de beeldvorming van je hebt de Vlaamse regering, solide, geen ruzie, goede beslissingen, goede huisvaders, versus die krabbenman die Vivaldi is.
Ja,
dat heeft CD&V helemaal getorpedeerd op Vlaams niveau en ik denk dat het dat is wat Bart De Wever echt dwars zit. En daar komt nog eens bij, en denk dat dat dan de finale belediging is, zeg maar, dat CD&V nu ook openlijk zegt, ja, we gaan straks een federale regering vormen. En of dat die een meerderheid heeft aan Vlaamse kant, we zien wel. Het zou tof zijn.
Ja.
Maar het is niet nodig. Ik denk, die zin zou tof zijn.
Ja.
Nice to have.
Ja.
Dat er iemand in Antwerpen dan echt tegen het plafond plakt. Het is dus interessant om te zien dat die vroegere kartelpartners diametraal tegenovergestelde visie hebben op die kernzaak, namelijk Vlaams in federale regering.
Ja, en Medi draait de redenering zo'n beetje om. Hij zegt van, waarom zouden wij nu als andere partijen moeten wachten totdat de PS en de N-VA, dus De Wever en Magnet in een kasteel, iets overeenkomen, waar dat wij dan nog onze handtekening moeten onderzetten. Mm-hmm. Nee, De Wever moet maar, zoals al de rest, gewoon rond de tafel gaan zitten, zoals een normale politicus, zoals iedere andere partij, en dan kunnen we onderhandelen.
Ik vind wel niet dat we moeten vertrekken vanuit de veronderstelling dat de eerste partijen die, met wie je moet spreken per definitie de PS hoort te zijn. Daarvan denk ik dat sommigen nog altijd leven in de realiteit van 2014. De wereld is veranderd, hè, beste vrienden. N-VA en PS hebben vandaag niet 30%. Hè. Waarom zou men veronderstellen dat die twee zich in een kasteel moeten opsluiten, honderden dagen lang? Waarom zouden we van daaruit vertrekken? Vertrek vanuit een sterke as met in eerste instantie ook les engagés. Geloof ook absoluut dat als wij een heel sterk mandaat van de kiezer krijgen, dan ben ik ervan overtuigd dat de hervormingen die er moeten komen, dat die er komen.
Dus hij draait de redenering daar natuurlijk een beetje om van inhoud is voor ons eerst het belangrijkste, meer dan dat er direct ook over staatshervormingen worden gepraat. Nochtans denk ik opnieuw, zoals dat je ook al aangaf, dat daar binnen CD&V wel degelijk nog heel veel mensen wel bezig zijn met die staatshervorming, wel bezig zijn met die Vlaamse sterkte aan de onderhandelingstafel. En ook bij anderen, bij de nieuwe generatie, Annelies Verlinden nu als minister van Binnenlandse Zaken, die gaf ook al bij ons in een interview aan, ja, het land heeft een reset nodig, maar dat hoeven geen communautaire discussies te zijn. Dat gaat dan vooral echt over hervormingsregeringen, wat dan Medi bij ons ook een paar keer benadrukt. Ja, die regering moet hervormen. Ja. Maar of dat dan nu een nieuwe staatshervorming moet zijn, dat is iets anders.
Ja. Straks kijken we naar wat Sammy Medi na 9 juni wil realiseren. Maar eerst gaan we er even uit voor reclame.
Deze zomer is het dé voetbalzomer in Duitsland. Maar wat doe je tussen de verschillende matchen van de Rode Duivels door? Duitsland verkennen natuurlijk. In de podcast Duitsland Vakantieland ontdek je onbekende parels en krijg je tips van ervaren reizigers. Abonneer je nu op onze podcast op Spotify, Apple Podcasts of waar je ook naar je favoriete shows luistert. Tot snel in Duitsland Vakantieland.
Simon, Jan-Frederik, we haalden die hervormingen al aan die Sammy Medi wil doen. Wat wil hij na de verkiezingen concreet verwezenlijken? Wat is zijn grootste doel?
Wel, zijn grootste doel, of toch datgene waarvan hij zegt zonder stap ik niet in een regering, is fiscale hervorming. Ja. Wat al in de steyer is gezet door Vincent van Petegem, minister van Financiën in deze regering. En ja, dat niet tot uitvoering is gebracht. Ja. En dus nu zegt Sammy Medi van kijk, ja, we gaan dit moeten doen. We willen dit absoluut.
Zonder fiscale hervorming doen wij niet mee. Omdat als je geen fiscale hervorming hebt, gaat je nooit werken meer kunnen doen lonen. Gaat je nooit aan je 80% werkzaamheidsgraad geraken. En kun je budgetair sociale zekerheid De Wever nog zoveel laten hakken als hij wilt. Je gaat er niet geraken.
De vraag is, hoe groot wordt die brede fiscale hervorming? Hoe ambitieus? Maar het is wel, denk ik, een beetje de lakmoesproef. Straks misschien ook in die onderhandelingen om te weten hoe ver de ambitie zal reiken, hè, van deze komende regering. Wat op zich dan ook weer een crisisverhaal wordt. Hè. Dat is dan het pijnlijke. Wanneer we het hebben over de toekomst, hebben we het over ontsporende facturen allerhande rond het vergrijzingskosten, defensiekosten, hogere rentekosten straks. Dat komt allemaal op die nieuwe equipe af, die ook nog eens zwaar gaat moeten saneren tout court, want er is al een immens tekort. Ja. En dat wordt denk ik een beetje de armworsteling, waarbij dat ook interessant is om te zien dat iemand als Sammy Medi, en ik denk dat hij daar dan toch ook weer objectief wel een partner in de N-VA vindt.
Ja, is hij letterlijk op een bepaald moment zal pijn doen voor mensen die niet willen werken.
Ze moeten een partij sieren om duidelijk te maken dat iedereen die vandaag niet werkt aan het werk zal moeten worden gezet. En dat het pijn zal doen als je niet wilt werken, dat je het zult voelen.
Dus ook die nieuwe CD&V-taal dat hij ook al een beetje hanteert.
Ja.
Omdat we hem zelf natuurlijk ook wel de vraag hadden gesteld van ja, die ontsporende begroting, Jean-Luc Dehaene, wat dat zijn grote voorbeeld is, zegt hij zelf altijd, die gaf op voorhand wel aan van ja, sorry, we gaan de mensen moeten iets vragen, het zal pijn doen.
Ja.
Hij speelde nog niet helemaal open kaart over zijn voorstellen, er komt nog een plan, maar hij gaf toch al de hoofdlijn en dat is dan bijvoorbeeld inderdaad die inzetten op meer mensen aan het werk. En het ook durven dus ervoor zorgen dat mensen die niet mee willen daarin, dat het voor hen ook pijn zal doen, zodat die wel...
Dat is toch ook een behoorlijke ruk naar rechts, terwijl hij zich toch eerder sociaal-economisch net centrum links wil positioneren.
Ja, op dat vlak dus wel, maar op andere vlakken schurkt hij zelfs al in zijn taalgebruik, vond ik, al een beetje richting PvdA, van de grote vermogens, daar gaan we het ook wel moeten halen, die multinationals, die zullen moeten bijdragen. Hij spreekt voor alle duidelijkheid wel over vermogenswinstbelasting, niet over vermogensbelasting, ja, dus ja. Dat is nog een stap verder.
Een hogere effectentax bijvoorbeeld.
Het is voor mij nog altijd een beetje de vraag, ik denk dat het sommige dingen nog doorgerekend worden, in hoeverre dat je daarmee die grote stappen zet, want tegelijk gaf hij dus ook al aan, geen indexsprongen, wat dat onder de hanen wel gebeurd is.
Ja, men zal toch weer creativiteit vergen om...
Creatief boekhouden.
Ja, voilà. En als ik, want dat was ook iets dat hij op een bepaald moment wel liet vallen in het interview, dat een betere inning van de BTW etterlijke miljarden willen gaan ophalen. Dat klinkt als strijd tegen fiscale fraude, nog zo'n sluitpost, ja, waar altijd miljarden te vinden zijn, ja, toch wanneer de begroting wordt opgemaakt. Dus hoe dat die begroting straks uit de rode cijfers zal komen, dat is mij toch ook niet helder, maar het socio-economisch centrum linkse, ik vind dat dat nog meest vertaald wordt in het feit dat ook in het verkiezingsprogramma nu van CD&V lost men eigenlijk die strikte loonnorm wat. En dat is heel belangrijk, denk ik. Dus zeggen echt van inderdaad, de index, daar raken we niet aan. Het is ook heilig voor links, voor de socialistische partijen, ecologisten. En de pendant daarvan is die loonnormwet. Mm-hmm. Die dicteert dat je bovenop de index eigenlijk niet veel opslag kan geven. Ja, want anders prijzen we onszelf internationaal uit de markt. Socialisten hebben altijd storm gelopen tegen die wet. Ze zeggen van, die moet soepeler, zo kan het niet verder. En dat is altijd op een koude steen gevallen in Vivaldi. En wat lezen we nu in het programma van CD&V is van, we houden het principe vast van die loonnorm, maar we gaan ervoor zorgen dat bedrijven die vinden dat ze toch kunnen bovengaan, dat ze iets meer kunnen geven aan de werknemers, ze dat toch mogen doen.
Oh ja, ja.
En dat lijkt mij een enorme voorafname eigenlijk op een mogelijk akkoord straks dat kan gesloten worden met, met PS en vooruit, want die gaan dat er absoluut in willen.
Ja, 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 oké.
Okay. En dan zie je toch dus, weer al de centrumpartij van vroeger.
Ik wou zeggen, dus toch nog actie. Midden in het bed, ja, ja, maar forser midden in het bed of zoiets. Dus misschien...
Well, er zal, maar het is bij elke partij natuurlijk zo, maar ik denk ook bij CD&V zal er een partij zijn op 8 juni, 9 juni en dan heb je een andere partij op 10 juni. Wanneer dat de stemmen geteld zijn en men moet gaan onderhandelen.
Hij verwees er zelf in het interview ook al een paar keer naar Les Engagés, dus de vroegere christendemocraten aan Franstalige kant. Die doen het nu wel goed in de peilingen en het is heel duidelijk dat dat voor media ook een extra push geeft. Het geeft hem iets meer kracht om straks in die regeringsonderhandelingen samen in die onderhandelingen te staan. Ja. Hij gaf bij ons in een interview ook al, is dat dat bondgenootschap ook opnieuw aangetrokken wordt.
Worden ze misschien de tweede politieke familie of zou dat te hoog gegrepen zijn?
Dat lijkt mij te hoog gegrepen. Ja. Maar het zal allemaal dicht bij elkaar komen te liggen. Ja, straks. Ja. Ik denk dat Sammy Medi dat ook beseft. Door de groei van Vlaams Belang en PvdA dreig je bijna straks naar een soort van regering van nationale eenheid te gaan. Hè, waar dat er nog weinigen kunnen afvallen en in de oppositie belanden. Of je hebt geen meerderheid meer.
Ja.
Dus ik denk dat hij weet van als we net groot genoeg worden, dan zijn we al snel echt nodig.
Ja.
En dan gaat dat ook misschien wat minder opvallen dat CD&V gaat verliezen. De eerste peiling die positief is, die moet nog verschijnen voor die partij. Ook onder Sammy Medi.
Positief tegenover het verkiezingsresultaat
absoluut,
van 2019.
Absoluut, ja, en dat is het enige dat telt. Dan, dus straks gaat daar een minnetje staan.
Ja.
En natuurlijk, inderdaad, de truc gaat zijn in de beeldvorming om te zeggen, maar we komen in de peilingen echt van 9% en zie eens, we hebben er nu 12. Ja. Ik zeg maar wat. Ja, dat is nog altijd denk ik 3 procentpunt dan minder.
Maar het blijft een historisch rampzalig resultaat voor CD&V natuurlijk.
Het zal waarschijnlijk het historisch laagste resultaat zijn dat de christendemocratie ooit behaald heeft in België straks.
Dus
toch zijn er manieren voor Sammy Medi om het te verkopen. En om vervolgens gewoon in die regering te blijven.
Om the best of the worst te zijn of zoiets. Dat is misschien het hoogst haalbare.
Misschien wel. Hij moet dat natuurlijk zeggen. Hij hoopt op die plus dat ze toch nog straks een verkiezingsoverwinning kunnen boeken. Maar dan die afstand lijkt toch nog ver.
Mm-hmm. Het is ook wel duidelijk dat hij zelf nog hoopt om ook een beetje verrassing van de verkiezing te kunnen zijn. En dat benoemt hij ook in onzekere tijden, dat mensen misschien toch gaan denken, bij CD&V, bestuurders, zijn we toch in goede handen. Toch de safe bet. Mm-hmm. Dus dat is wel heel duidelijk waar dat hij nu ook in de campagne denk ik op wil spelen. Denk ik dat de slogan is, nu met congres
zekerheid.
Ja. Dus dat zegt het allemaal.
Dat maakt het ook een interessante campagne, vind ik, die Sammy Media en CD&V wil gaan voeren. Omdat het zo dubbel is. Eigenlijk gaan ze naar de kiezer met de boodschap. Ja, we weten dat u over veel niet tevreden bent. Ja. We onderschrijven dat ook. We weten ook dat we al die jaren eigenlijk aan de macht waren. Maar kom, laat ons toch maar voortdoen. Want alternatieven zijn waarschijnlijk slechter. De vraag is, hoe wervend wordt die boodschap, weten dat die alternatieven er wel zijn. Hè? En dat die zeker op rechts en op links met veel forsere beloften in de campagne duiken. En dan zal het CD&V zijn die altijd zegt, geloof ze niet. Hè? De PvdA, Vlaams Belang, misschien zelfs N-VA, die uw confederalisme voorspiegelt, geloof ze niet. Gaat allemaal niet gebeuren. Het zijn allemaal dolle avonturen. Met ons zal het tenminste wel deftig zijn. Hebt u ergens hoop dat u met een plus kan eindigen? Of blijft het toch het verlies zoveel mogelijk beperken ten opzichte van de vorige?
Dat vind ik nu de slimste journalistieke vraag die me al gesteld is geweest. Ik meen dat wel. Dus, het antwoord is ja.
Toch voor die plus gaan.
Ik vind
het is dat nog de eerste peiling, mijn plus moet nog verschijnen.
Tuurlijk. Maar de hoop koesteren om een sterk mandaat te krijgen van de kiezer. Ook gewoon omdat ik oprecht overtuigd ben dat als we geen sterk mandaat van de kiezer krijgen, dat we voor nog meer onzekere tijden staan. Die is er absoluut. Ik koester de hoop dat we op de trend kunnen verder gaan waar we vandaag zitten. Maar time will tell. Maar ik heb toch een cijfertje ergens genoteerd.
Ah.
Maar dat ga ik u niet zeggen.
Oei. Staat op dat papier? Mocht hier anders achter?
Nee, het staat niet op dat papier.
Afwachten op 9 juni wat die strategie zal opleveren. Jan Frederik, Simon, dank jullie wel.
Graag gedaan.
Dit was DS Vandaag op campagne. Bedankt voor het luisteren. Volg de verkiezingen bij ons via tekst, beeld en natuurlijk ook podcast via standaard.be/verkiezingen. Volg ons ook op YouTube of op je favoriete podcastplatform. Alle credits van deze aflevering vind je op standaard.be/podcast. Reageren kan via podcast@standaard.be.